Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeentes in elkaar op Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heere met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Psalm 146, eerste vers. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbare woord in het Matthäus-evangelie. En daarvan het 9e hoofdstuk van vers 18 tot en met 26. We noemden nu Matthäus 9 van vers 18 tot en met 26. We noemen vooraf in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen wij daarna op Psalm 2. Het laatste vers, welzalig zij die naar zijn reine leer. Wij belijden dan, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden. Barmhartige en genadige Heere, zo brengt u ons op deze mooie zomeravond hier weer samen in uw huis, rondom uw dierbaar woord. Heere, de natuur spreekt al zo van uw goedheid en uw vriendelijkheid. Wat kan het ons goed doen, dat zonnelicht? Het kan ons zo opbeuren, blij maken. En als nou die zon ons al zo goed kan doen, wat dan als u, zonne der gerechtigheid, ons hart en leven bestraalt. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht verspreid voor al de oprechte harten en tentoon gespreid in smarten. Want God de Heere is een zon en een schild. Hij zal genade en eer geven. En hij zal het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. En dan komt u vanavond tot ons. Door uw woord. O, dat wij hierheen gekomen zijn. Met verlangen. Wij wensten wel Jezus te zien. Die Grieken in het evangelie. Die heidenen. Wij wensten wel Jezus te zien. O, dat het vanavond tot een ontmoeting mag komen tussen u en ons. Voor het eerst, als het nog nooit gebeurd is. Wat zal dan een goede avond zijn. Als wij werkelijk u mogen ontmoeten, maar ook als wij daarvan weten mogen, van die ontmoetingen met u. Maar vanavond weer. Want juist als we er iets van hebben ervaren, hoe heerlijk, hoe troostrijk en hoe goed, dan krijgen we zo'n verlangen om u weer te ontmoeten. Heere, kom u. Het hangt alles van u af. Want, o, als het van ons af zou hangen, dan hebt u alle reden om niet te komen. Want er is zoveel wat u bedroeft. Wat u pijn doet. Dat u zich zou verbergen. Doordring ons hart daarvan. Opdat wij hartelijk verootmoedigd voor u mogen buigen. Die genade van een verbroken hart. O God, geef dat. Een verbroken hart. Want daar wil u graag zijn. De offerande Gods zijn een verbroken hart. En een verbroken en verslagen geest zult gij, o God, niet verachten. O kom, breek door. Het kan zo op slot zitten van binnen. Ongeloof, bedroefdheid, aanvechting, zorgen van het leven. Hier zitten mensen in de moeite, zorgen over gezondheid. Misschien wel zorgen over hun kinderen. Zorgen over het geld en wat kan er allemaal niet zijn. Wat ons zo kan neerdrukken, waardoor het woord bijna niet binnen kan komen. Maar Heere, u kunt toch door gesloten deuren en gesloten vensters binnenkomen. U deed het op die paasavond toen de discipelen zo moedeloos en bang bij elkaar zaten. Alles op slot. Maar u kwam toch binnen. Vrede, zei uw lieden. Heren, al kunnen wij er in onze moedeloosheid soms helemaal niet meer op rekenen. Dat we wel hierheen gekomen zijn, maar dat we eigenlijk denken, hoe zou het ooit nou nog goed kunnen komen? En vanavond een zegen. Ik ben zo leeg. Ik ben zo aardsgezind. Zo behoefteloos. Zo biddeloos. Begeerteloos. Zo leeg. Maar o God, gelukkig hangt het er niet van af wie wij zijn, maar van wie u bent. En u bent een vriendelijk ontfermer. En het ellendige dat land bereidt door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Heren, gedenk u deze gemeente, onze broeder, dominee Den Butter en zijn gezin in de Verenigde Staten. Mag het dan goed zijn, een tijd van rust, dat hij weer wat adem mag scheppen en weer wat mag bijtanken, lichamelijk en ook geestelijk, om straks hier weer terug te mogen komen, om weer met blijdschap en vreugde in uw gemeente te mogen arbeiden. We dragen ook de broeders van de kerkenraad aan u op en al die een taak hebben in deze gemeente. Wil u hen zegenen, Heren, geef hen dicht bij u te mogen leven. Want dan alleen zullen we tot zegen kunnen zijn. En we danken u ook dat de mogelijkheid er is dat, al komen uit verschillende kerken, maar dat er toch iets van die broederlijke verbondenheid in Christus mag worden ervaren. Die ene naam, boven alle namen. Heren, we danken u dat u ons dat geeft. Wil vanavond ons zo opzoeken, ook de jongeren en de kinderen, die het soms wel eens een beetje moeilijk vinden en waar het soms allemaal wat op afstand kan zijn als we jong zijn en er zoveel ons interesseert en er zoveel te beleven is. En dan een Bijbel en een preek en een kerk, dat kan zo haaks staan. Maar o Heere, werk in jonge harten. Een honger en een dorst en een verlangen naar u. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren, soms eenzaam, ook als de krachten minder worden. Wil ook daar zijn, Heere. Mag uw woord een verkwikkend en een versterkend woord zijn. Zo leggen we het alles in uw handen. Laat uw koninkrijk komen. Zie op ons neer in genade. Verzoen onze zonde om uw lieve zoons wil. Amen. Wij lezen Gods woord in Matteüs 9 vanaf vers 18. En als hij deze dingen tot hen sprak, zie, een overste kwam en aanbad hem, zeggende: mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus, opgestaan zijnde, volgde hem en zijn discipelen. En zie, een vrouw die 12 jaren het bloedvloeien gehad had, komend tot hem van achteren, raakte de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei in zichzelf: indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. En Jezus, zich omkerende en haar ziende, zei: wees welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van diezelfde uren af. En als Jezus in het huis van de overste kwam en zag de pijpers, de treurmuziek en de woelende scharen, zei hij tot hen: vertrek, want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En ze belachten hem. Als u de schade uitgedreven was, ging hij in en greep haar hand. En het dochtertje stond op. En het gerucht ging uit door het gehele land. Tot zover. Voordat wij met Gods hulp vanavond bij dit gedeelte stil willen staan, zingen wij met elkaar op Psalm 6. En daarvan vers 2, 3 en 4. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Vers 3, mijn ziel gans neergebogen. En 4, keer eindelijk, Heere, toch weder. Psalm 6, vers 2, 3 en 4. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de kerk, tweede voor de zending. En ook de extra collect is voor de kerk. En de busjes bij de uitgang zijn voor het adoptiefonds. Van harte aanbevolen. Wij zingen op Psalm 6, vers 2, 3 en 4. Gemeente, het zou misschien wel eens een mooi idee zijn om zo voor uzelf eens het Matthäus-evangelie, of een andere Bijbelboek, helemaal zo in één keer van voor tot achter door te lezen. Als wij een boek lezen, meestal, dan lees je een boek, en je leest het uit. Wij hebben in de Bijbel de gewoonte dat wij vaak zomaar een stukje eruit lezen. Maar juist als je een boek in één keer helemaal doorleest, dan val je soms dingen op die je anders niet zou opvallen. Dan heb je meer een soort overview, overzicht. En zo ook het Matthäus-evangelie, het boek waar we vanavond bij stilstaan. Als je zo een beetje kijkt, hoe is dat Matthäus-evangelie nou opgebouwd? Nou, hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat over de geboorte van de Heer Jezus, de prediking van Johannes, de doop van de Heer Jezus in de Jordaan en de roeping van de discipelen. Dat is zo hoofdstuk 1 tot 4 een beetje zo de aanloop, laat ik het zo maar zeggen. Hoofdstuk 1 tot 4, dus zo'n beetje de inleiding. Dan krijg je van hoofdstuk 5 tot en met 7 de bergreden. En dan als het ware dan gaat dat Matthäus-evangelie echt verder. Hoofdstuk 8. Dan lees je 3 genezingen. Van die hoofdman over 100, die knecht. De genezing van de schoonmoeder, van Petrus. En de bezetene van Gadara. Hoofdstuk 8. En dan krijg je vervolgens hoofdstuk 9, het hoofdstuk van vanavond. En daar kom je niet minder dan 4 genezingen tegen. Vanavond staan we bij 2 stil, maar er staan er nog 2 in. Dus even goed bedenken, in hoofdstuk 8 en 9 staan zo 7 genezingen op een rij. Als het ware, nu gaat de Heer Jezus zijn openbare optreden beginnen. De bergreden was als het ware zijn, je zou bijna zeggen, een soort troonreden, zou ik het bijna noemen. De prediking van het koninkrijk. En dan het eerste, als hij dan werkelijk zijn werk gaat beginnen, is 7 genezingen. Dat is natuurlijk niet toevallig. En nog opmerkelijker, want als je dan het Matthäus-evangelie nog verder door blijft lezen tot en met hoofdstuk 28, dan kom je er nog totaal 3 tegen. De laatste 20 hoofdstukken bijna, hier hoofdstuk 8 en 9, nou dan heb je nog 20 hoofdstukken die erop volgen. En dan kom je er nog zo verspreid nog zo 3 tegen. Hier 7 op een rij. En dan verder nog zo heel af en toe nog zo'n genezing. Wat zit erachter? En we weten, zo'n genezing, dat is natuurlijk een wonder. Dat begrijpt iedereen. Genezing, je kan ook zeggen, zo mag je het ook preken. Daar zit ook altijd een soort geestelijke les in. Zoals die mensen genezen moesten worden, zo moeten wij ook geestelijk genezen worden. Dat zijn ook allemaal dingen die mag je zeker hier op toepassen. Maar de eerste betekenis is toch wel dat de Heer Jezus hier aan het begin al deze wonderen doet om daarmee te bewijzen, ik zou bijna zeggen te legitimeren, dat hij werkelijk de beloofde Messias is. Hij die in het Oude Testament eeuwenlang beloofd werd, maar dat hij nu werkelijk gekomen is. Dat hij de beloofde verlosser, zaligmaker, Messias is. Dat wordt het Oude Testament beloofd. Deze genezingen gaan het ook bewijzen. Want er zijn wel meer Messiassen geweest. Die zeiden ook, ik ben de Messias, maar het waren oplichters. Dat is meermalen gebeurd. En nu is er weer iemand uit Nazareth en die zegt ook dat hij de Messias is. Maar wie zegt dat hij echt de Messias is? Dat kan hij wel zeggen. Nou, dat gaat hij hier bewijzen. Door deze genezingen gaat hij bewijzen dat in hem vervuld is wat beloofd is in het Oude Testament. Want als de Messias komt, zegt het Oude Testament, dan zul je hem ook kunnen herkennen, identificeren. Waaraan zal de Messias te herkennen zijn? Jesaja 35, vers 5 en 6. Als dan zullen de blinde ogen open gedaan worden. En de dove oren zullen weer horen. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Jesaja zei, als de Messias komt, dan zul je hem hier aan herkennen. Als deze dingen gebeuren, dan mag je weten, nu is de Messias gekomen. Nou, we weten allemaal, deze dingen gaan gebeuren nu Jezus gekomen is. Nu gaan er blinden zien. En nu gaan er doven horen. En gaan stommen juichen en kreupelen springen als net. Dus door deze genezingen legitimeert hij zich dat hij werkelijk de Zoon van God is. Dat de schrift in hem is vervuld. Dus hier zie je ook weer dat Christus terugverwijst naar het woord. Je moet me niet geloven omdat ik zo mooi kan praten. Maar omdat in mij vervuld is wat de schrift heeft gezegd. Het geloof berust altijd op het woord van God. Wat in het Oude Testament voorzegd is, dat vindt in mij zijn vervulling. He, aan het einde bij de paasgeschiedenis ziet hetzelfde gebeuren, de Emmausgangers. En ze herkennen hem niet. Hij had kunnen zeggen, ja kijk eens, ik ben het, zie de teken in mijn handen. Dan hadden ze het kunnen weten, maar dat doet hij niet. Hoe gaat hij zich bewijzen dat hij de Messias is? Vanuit de schriften, ook met de Emmausgangers. Toen opende hij hun de schriften. En toen ging hun hart branden. Het geloof steunt altijd op het woord van God. Heden, zegt hij in die synagoge van Nazareth, is deze profetie in uw oren vervuld. Door al deze genezingen heeft hij krachtig, overtuigend bewezen de Zoon van God te zijn. Daarom die genezingen, opdat zijn volk hem zou herkennen en vervolgens erkennen. Bovendien, dat mag je er ook nog wel lezen, al die genezingen waren ook voortekenen, illustraties van dat komende koninkrijk der hemelen. Dat Christus eenmaal zal vestigen, straks, die komende heerlijkheid. Daar zal geen ziekte meer zijn, er zullen geen zorgen meer zijn, er zullen geen tranen meer zijn. God zal alle tranen van de ogen afwissen. En daar begon de Heer Jezus al op aarde mee, om tranen af te wissen. Door al die genezingen werden tranen van de ogen afgewist. En tegen die achtergrond dan die bekende geschiedenis van die overste uit die synagoge. In de andere evangelie wordt hij genoemd de vader van Jairus. Hè? Zo staat hij bekend. De overste, de vader van het Jairus, dochtertje van Jairus. Hij wordt genoemd een overste in de synagoge. Wat was dat voor iemand, zo'n overste in de synagoge? Nou, die had zo'n beetje de verantwoordelijkheid voor het verloop van de samenkomst. Hij wees wie de voorbidder was, wie het gebed deed. Hij wees aan wie de rollen, de schriften zou lezen. En hij wees ook aan wie daar vervolgens iets over zou zeggen. Dat was de taak van die overste. Hij had de leiding in de synagoge. Dus iemand die in het Joodse kerkelijke leven, laat ik het zo zeggen, een leidende functie had, een soort rabbijn zou je hem kunnen noemen, zoiets. En wat gebeurt hier nou, dat hebben we gelezen, dat hij tot Jezus komt. En dat doet hij niet stiekem, 's nachts, zoals Nicodemus, dat niemand het zou merken. Hij doet het terwijl er een hele massa mensen om de Heer Jezus heen staan. Komt hij door die mensenmassa heen en hij gaat naar Jezus toe. Dat is opzienbarend. Dat iemand van die rabbijnen, van die schriftgeleerden, naar Jezus komt. Want dat waren niet bepaald zijn vrienden. En nou komt iemand uit die hogere kringen van die Joden en die komt naar Jezus toe. En nog meer, er staat vervolgens en hij aanbad hem. Letterlijk staat er, hij knielde voor hem neer. Nou, voor wie knielt een Jood neer? Ja, dat doet een Jood maar voor één, en wij ook, voor God. Hij knielt daar neer voor die man uit Nazareth. Hij aanbidt hem. Daarmee verklaart hij dus niks minder dan dat hij hem aanvaardt als de Zoon van God. Hij brengt Jezus goddelijke eer toe. Hij erkent hem als de Zoon van God. Onvoorstelbaar. Hoe komt iemand er zo toe, een rabbijn? Nou, we weten allemaal, helaas, hè, met alle liefde die we hebben voor Israël, maar oh, die rabbijnen zijn vaak zo fel tegen het evangelie, tegen Jezus. Nergens waar ze zich bijna zo over opwinden als over Jezus. Dus wat hier gebeurt, ja, de mensen die eromheen hebben gestaan, die waren helemaal verbijsterd. Wat gebeurt hier? Hoe komt dat? Nou, hij had een meisje, een dochtertje, 12 jaar oud. En ze was ziek, het lieve kind. Zo ziek. Doodziek, letterlijk doodziek. In de andere evangelie staat ze was ziek, in die staat ze was gestorven. Nou, ik ben zelf ook vader. Hier zal ook een vader zitten. Als je kind doodziek is. Dan doe je alles, hè. Dan doe je alles. Als je kind doodziek is. Dan doe je alles om dat kind te behouden. Hij heeft gehoord van Jezus. Van die wonderen. Die genezen. En hij denkt, ik ga naar hem toe. Ik moet bij hem wezen. En daaruit blijkt. Wat een onvoorstelbaar groot geloof deze man gehad moet hebben. Hij gaat niet naar een dokter. Maar hij gaat naar Jezus. Ook alweer een les, hè. Als het bij ons gevaarlijk wordt, zeggen we 112. En het is goed, hoor. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar wie zegt, bidden tot God. Meestal gaan we eerst bellen en dan bidden. Goed, ik kan begrijpen in de verwarring. Maar u voelt het wel aan, hè. We verwachten vaak meer van 112 dan van God. Deze man gaat naar Jezus. Om te onthouden. Waar gaan wij als eerste? Ik zeg dat het andere fout is, duidelijk. Maar toch, hè, maar toch. Hè. En zijn dochter is al gestorven. Dus zegt, ja, wel lieve man. Doe maar geen moeite meer, want het is gewoon al te laat. Het is voorbij. Het kan niet meer. Maar blijkbaar is hij zo diep overtuigd dat deze Jezus de Zoon van God is, dat hij vast vertrouwt dat deze Jezus machtig is om zijn dochter uit de dood terug te geven. Hij zegt, als hij de Zoon van God is, dus ook zelf God is, dan zijn dood en leven aan hem onderworpen. En heeft hij de macht om mijn dochter het leven weer te geven. Mijn dochter is nu terstond gestorven. Doch kom en leg uw hand op haar. En zij zal leven. En Jezus, nou wordt het mooi, opgestaan zijnde, volgde hem. Wat leren we hieruit? Nou, allereerst maar dit. De Heer Jezus heeft hem niet weggestuurd, hè. Want die overste van de synagoge, die kwam uit de kring van zijn tegenstanders. Van zijn vijanden, zou je kunnen zeggen. De Heer Jezus had kunnen zeggen, ja, je moest niks van me hebben, maar nou ligt je dochter op sterven, nou is hij klem en nou ben ik goed genoeg om je te helpen. Nou, het fout loopt. Maar dat doet hij niet, hè. Hij maakt geen verwijt, geen enkel bezwaar. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen die in de nood tot hem kwam. Geloof je dat? Geloof je dat? Hij heeft nog nooit iemand afgewezen die in de nood tot hem kwam. Heb je ook met al je nood en met al je zorg tot hem de toevlucht genomen? Hoe hopeloos en verloren je situatie ook in verschillende opzichten kan zijn. Bij deze man was het ook een hopeloze zaak, want zijn dochter was gestorven, dus het was gewoon voorbij en uit. En toch ging hij. Terwijl zijn verstand zei, je bent te laat, ik ga toch. Daar zat. geloof is wel een heel wonderlijk iets, hè? Dan ga je niet met je verstand te werk, want dan was hij niet gegaan. Kan wel thuis blijven, de begrafenis regelen. Nee, nee, ik ga naar Jezus. En misschien zit je vanavond hier ook wel. Hè? Net als die man had geen enkele reden meer om te hopen. Dat kind was gestorven. En dat je hier vanavond zit en dat ja, ik heb geen enkele reden om te hopen. Van binnen is het bij mij zo dor en zo doods en zo hard en zo... Ik ben naar de kerk gekomen, natuurlijk, maar... Eigenlijk denk ik, wat doe ik hier? Want wat haalt het uit? Ik ben toch niet te bereiken. Anderen zijn wel eens gevoelig, die zijn wel serieus... en die hebben er wat meer een aanleg voor of zo. En die worden door geraakt. Bij mij gebeurt dat nooit. En die worden als aangesproken. Het blijven bij mij alleen maar woorden... waar je moedeloos kan zijn. En toch is die man gegaan. Laat dat voor moedelozen vanavond toch een bemoediging zijn. Om het niet op te geven. Hij had geen enkele grond om te hopen dan dat hij op Christus hoopte. Hij had geen enkele andere grond meer om te hopen. Maar hij hoopte op hem alleen. De rest was hem uit handen gevallen. En dat was genoeg, hè. Hij hoefde ook niet meer te hebben om te hopen dan Christus alleen. Heb u nou nog een andere hoop dan het kruis? Ik denk dat we er allemaal vaak aan mank gaan. Dat wij nog andere hoop zoeken. Behalve het kruis. Nee, dat ja, als ik nou wat serieuzer was, ja, dan had ik hoop. Als ik nou wat meer last had van mijn zonde. Nou goed, dan ben je er nog lang niet. Maar goed, dat is toch niet. Dan gaat het een beetje toch vast de goede kant op. Of als ik wat beter kon bidden. Ja, dan zou ik wel een beetje meer hoop krijgen. Maar mijn arme, arme bidden. Of als ik wat meer een verlangen. Lieve mensen, we zijn vaak op zoek bij onszelf of we iets kunnen vinden wat ons hoop geeft. Al is het maar een heel klein beetje, maar zeggen we nou, er is vast een beginnetje. En hopelijk wordt dat beginnetje dan ook nog wat sterker. Maar dat gaat niet lukken. Je hoopt dat je ernstiger wordt. Hier zitten mensen van 60 die zeggen, vergeet het maar, je wordt niet ernstiger. Je hoopt dat je wat meer een verlangen krijgt. Hier is de mensen van 80 die zeggen, je krijgt niet meer verlangen. Wij hebben stiekem de gedachte, het is nou nog niet goed met mij, maar hopelijk over een poosje wordt het toch nog wat beter. En dan kan God ook wat meer gaan werken. Nou, nog zo kan dat niet, maar... En het is een grote vergissing. We zitten op iets te wachten wat niet gaat gebeuren. Maar dat houdt je bij Jezus vandaan. Denkt, eerst moet dit en dat en dan kan er misschien wat verder gaan gebeuren. Deze man had helemaal niks om hoop te hebben. Maar zo hopeloos als hij was, bracht hij zijn zaak bij Jezus. En doet dat nou ook. Ga niet wachten tot je wat beter, want het wordt niet beter. Maar zo ongeschikt als hij bent, het is zo ongeschikt. En zo verkeerd en zo hard enzovoort enzovoort. Zou ik zo bij hem welkom zijn? Nou, ik zou bijna zeggen, al zou je gisteravond naar de grootste schunnigheid gekeken hebben. Nou, dat is erg. Ik ga wel ver. Maar als je vanavond zegt, o God, verlos mij. Ik wil zo niet verder. Heer, help mij. Leid mij. Leer mij. Trek. Hij zal je niet afwijzen. Wie zijn zonde beleid en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Deze Joodse overste. Hij heeft alles losgelaten. Zijn positie, want ja, rekent erop. Hier is over gepraat natuurlijk. Hè. Binnen de kortste keren hebben al die rabbijners, die hebben het allemaal gehoord. Want iedereen zei, dit is... Dus hij lacht er voor goed uit. Als nu in Jeruzalem een orthodoxe rabbijn een keer een christelijke kerkdienst meemaakt, dan kan hij te midden van zijn mede-rabbijnen voor goed vergeten. Dat weten we allemaal. Dus deze man, wat hij doet... Hij zet alles overboord. En zijn vroomheid en zijn wetsbetrachting en wat dan ook. Hij laat het allemaal los. En hij verlaat zich op vrije genade. Hij geloofde. Hij kan. En wil. En zal. In nood. zelfs bij het naderen van de dood. Nou, de dood was niet genaderd, die was gewoon present. Dat nog erger. En dan nog, volkomen uitkomst geven. Wat een geloof. Hij kan en wil. Nou, dat de Heer het kan, ik denk dat de meeste mensen dat hier nog, ja, de Heer is almachtig, hij kan het wel. Dat, ja, dat stemmen. Maar willen, dat wordt al, nou ja, ja, zou God het ook willen, dat wordt al, ja. Zou hij het willen? Het is niet vanzelfsprekend, dat is wel waar. Want wij hebben vaak zo bedroefd en pijn gedaan, dat de Heer zou zeggen, ik ben onwillig, het zou niet vreemd zijn. Als de Heer zegt, ik wil niet, zou je eigenlijk niet vreemd moeten kijken, toch? Maar hij wil het. Hij wil het. Hij kan het. Hij wil hier het bewijs, hè? Deze geschiedenis, het bewijs, hij wil het. Maar willen, dat wordt al een klein, ja, nou, dat geloven dan, hopelijk. Maar dat laat, en zal. Zeggen, ja, nou, dat is helemaal moeilijk, hè? Kan, ga, willen, wordt al, maar hij zal in, kun je dat nou zo stellen? Dat is toch nog maar altijd een beetje, toch afwachten nog. Hij kan het goed, hij wil, wordt al twijfelend, maar hij zal nou, ja, om dat nou zomaar te zeggen. En het is wel goed dat u voorzichtig bent hoor. Dat je niet zomaar alles vanzelfsprekend vindt, want in het evangelie en in het koninkrijk van God is niks vanzelfsprekend. Dus dat je aarzelt en er even nadenkt, helemaal niet verkeerd. Maar toch hè, hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uit, zou je het ook mogen zeggen? Toch wel. Waarom? Omdat hij het zelf beloofd heeft. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als ik met mijn nood tot hem ga. Hij kan het. Hij wil het. En hij zal, want hij heeft het beloofd. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En deze man is niet beschaamd geworden, want hij ging mee, Jezus ging mee. En dat kind is levend geworden. Hij is die Heere van leven en dood. En alles is aan hem onderworpen. En vanavond is hij nog dezelfde. Hè? We staan hier vanavond maar niet stil bij een verhaal. Ja, dat was mooi, dat is vroeger een keer gebeurd. Ho, ho. Deze geschiedenis heeft betekenis voor zondag 18 augustus 2019. Dit oude verhaal heeft actuele betekenis. Want zoals de Heer Jezus toen was, is hij nu nog steeds. Daarom heeft deze geschiedenis ons veel te zeggen. Zoals hij toen was, is hij vandaag nog. De uren komt. En is nu. Terwijl wij hier nu zitten. Dat de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Want wat is spreken? Nou, van onszelf. De Bijbel zegt heel eerlijk. Die bittere waar. Wij zijn van nature dood. Geestelijk dood. Nou, en dan ga je preken. Tot mensen die geestelijk dood zijn. Dat heeft helemaal geen zin. Er is mijn gemeente. Een man van 86 overleden. Gisteren heb ik bij hem gestaan even. Ja, ik kan tegen die man gaan praten, want dat heeft natuurlijk helemaal geen zin meer. Preken is eigenlijk zinloos. Mensen die geestelijk dood zijn, en dan ga je tegen spreken, ja, maar die kunnen helemaal niet horen. En toch doen we het. Omdat God het gezegd heeft. En hij heeft het beloofd. De uren komt. En is nu. Dat de doden zullen horen. Dat kan niet, hè. Doden horen, ja. God doet dingen die niet kunnen. Heren, dat kan niet. Misschien wel bij een ander, maar bij mij in ieder geval niet, want ik ben zo op slot. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die stem horen, zullen leven. En daarom preken we. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Maar God wil het gebruiken, zoals deze de zalig maken. Dit dochtertje levend maakte. Het kan niet. Het gebeurt toch. Geestelijk leven, het kan niet. Het gebeurt toch. Wat ligt daar een bemoediging in? Waar God werkt, waar niks is. Het is wel erg dat het er zo mager voor staat. Want hier is niks. Maar gelukkig, dat is het evangelie. Er hoeft ook niks te zijn. Hij maakt doden levend. Hij zoekt niet mensen op waar hij wat mee kan gaan beginnen. En er zijn mensen waar hij niks mee kan gaan beginnen. Er is maar één soort mensen. Alleen maar mensen waar niks... Maar God heeft het niet nodig. Hij werkt zijn eigen werk. En dan gaan we verder. Terwijl ze zo onderweg zijn naar het huis van die overste lezen. En zie je een vrouw. Die 12 jaar het bloedvloeien gehad had. Komen tot hem van achteren. Raakte de zoom van zijn kleed aan. 12 jaar ziek. Bloedvloeien. Uit de baarmoeder. En ze had van alles geprobeerd. Het arme mens. 12 jaar. In de andere evangelie staat dat ze heel haar leeftocht. Hè, zo staat in die Statenvertaling. Al haar geld wilde hebben en houden. Ja, om beter te worden. Daar heb je alles voor over. Ze had alles geprobeerd. Medicijn ABC en dokter ABC. En 12 jaar lang. En het had niks uitgehaald. Nou, dan moet je zeggen. Dan is er weinig meer te hopen. Ongeneeslijk. Maar Matthäus, dat is heel opmerkelijk weer, zo'n klein detail. In de andere evangelie staat dat ze al haar bezit en haar geld erdoor heeft gedaan om van alles te betalen. Daar heeft Matthäus het niet over. Matthäus noemt dat niet. Matthäus heeft het er niet over wat ze deed, maar wat ze doet. We kunnen over die vrouwen, je kan eindeloos wat ze allemaal niet geprobeerd heeft en gedaan. En is allemaal, ik kan wel geestelijke lessen misschien wel uittrekken, ook nog. Maar uiteindelijk is het niet zo belangrijk wat ze deed. Maar weet je wat beslissend is? Wat ze doet, nu, tegenwoordige tijd. Ze zei in zichzelf, als ik alleen maar de zomer, de onderste rand van zijn mantel. Het uiterste, het laatste, het uiterste van de Heer Jezus. Eigenlijk is haar situatie hetzelfde als die overste van die synagoge. Zijn situatie was hopeloos, de kind was gestorven en haar ziekte was ook ongeneeslijk, even hopeloos. Bij die overste nood, bij die vrouw nood. Ja, God werkt altijd waar nood is. Lees de evangelie er maar op na. Waar nood is, daar gaat God werken. Nou, hoe is het nou? Zitten hier nou mensen met nood? Jongeren, ik ben blij dat ik hier jongeren zie. Deze zomeravond, mooi. Maar zitten hier nou jongeren met nood? Ouderen, met nood. Of gaat dat wel best zo? Nogmaals, ik hoop van harte dat je een heel gelukkig leven hebt en heel veel voorspoed hebt. Maar er is zonde geen nood. We zongen net Psalm 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Moet je over nadenken. Wat is zonde? Dan schend ik Gods hoogheid. Als je denkt, zonde schijnt erg te zijn. Ja, dat is niet goed, dat is verkeerd. Nou ja, dat zal de... Waarom is zonde zo erg? Zo onuitsprekelijk erg. Het is een schending van Gods hoogheid, heerlijkheid, heiligheid. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zonde is God beledigen. God krenken. Is daar geen nood? Gemeente, dat gebed van Psalm 6. Herken je daar nou iets van? Is dat nou ook een nood waar je zegt, oh God, die verschrikkelijke zonde. Ik ben ook zo iemand, ik schend uw hoogheid. Is dat nou een nood? Of zeg je, ja, zonde dat is niet goed. Ja, dat. Of is het nou een nood? Kun je het er nou mee uithouden? Als God gaat werken, weet je waar je dat dan kunt herkennen? Dan komt er onrust. Daar begint het meestal mee, met onrust. Eerst kon je lekker slapen. Je was kerkelijk en hopelijk thuis niet al te lastig als puber. Nou, rustig. En zo leven we maar door. Als God gaat werken, dan komt er onrust. Dan komt er nood. God missen. is daar geen nood. Als je God kwijt bent. Ik kom in mijn gemeente nogal eens bij weduwnaren. En ze hebben zo'n verdriet. Hier zullen ze ook wel zitten. Wat een gemis. Wat een gemis. Dominee, het lijkt al alsof het steeds erger wordt. Het is onmogelijk om iemand te moeten missen die je gewoon niet kan missen. Als nou het missen van een mens al zo'n pijn doet. Wat een pijn moet het dan doen om God te missen, zonder God te leven. Of niet? Is dat dan wel eens een pijn geworden? Want vanuit onszelf zijn mensen zonder God. En als God gaat werken, dan komt er ook die pijn. God missen. En niet te kunnen missen. Nood. Of gaat het allemaal zo kalmpjes gaan? Of is het nou onrust? Hier zie je onrust. Het wordt nog erger. De enige die haar helpen kan, is onbereikbaar. Ze kon niet bij Christus komen, want het was een bloedvloeiende vrouw. Dus Leviticus 15 zegt onrein. Zij was uit de gemeenschap van mensen gestoten. Zij was onrein. En nog erger dat je al onder de mensen niet mag komen. Maar ze mocht ook niet in de tabernakel, in de tempel komen. Geen toegang. En dan kun je zeggen, goed, dat is jammer als je niet naar de kerk kan gaan natuurlijk. Maar maar er was meer aan de hand. Dat je geen toegang had tot de tempel, weet je wat daar uitsprak? Geen toegang tot God. Het gaat natuurlijk niet om dat gebouw. Dat gebouw, dat kan je wel missen. Maar geen toegang tot de tempel, want daar was God. En zij was onrein. En hoe kan nou die reine, heilige God omgang hebben met zo'n onreine vrouw? Dat kan niet. En daarom had zij geen toegang tot die tempel. Betekent, ze had geen toegang tot God. En daar in die tempel stond dat altaar, verzoening. Ze had nog geen toegang tot verzoening. Ja, maar dan is het verloren. Geen toegang tot God, geen toegang tot de verzoening. Gods eigen woord zei, het is voor jou niet. Leviticus 15 verbood haar de toegang tot God. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen? Ja, wanneer? Ja, nooit. Zij hoeft op Psalm 42 niet meer te zingen, God des levens, wanneer? Want jij bent onrein en jij hebt tot in de eeuwigheid geen toegang tot God. Zal ik naderen voor uw ogen? Je zult God nooit zien, maar je gaat verloren. Wat een nood in dit leven. Geen toegang tot God, onrein. Maar dat zijn wij ook. Dat zijn wij ook, vergis je niet. Al hebben wij niet die ziekte van die vrouw. Jesaja 64. Maar wij alle zijn als een onreine. En onze ongerechtigheden voeren ons heen als een wind. Niet alleen die vrouw. Ik ook, jij ook, u. Dat is maar stilgestaan. Een onreine. Wat een nood. Geen toegang tot God. Buiten staan. Als klein kind leerde ik van mijn moeder vragen van ledenboer. Misschien zijn er die mensen die dat ook nog wel eens onder ogen had, vragen van ledenboer. En er was een van die vragen van ledenboer. Dat was van, waarom is het nou zo erg om onbekeerd te zijn? Dat vreselijke woord, onbekeerd. Waarom is het nou erg om onbekeerd te zijn? En ik weet nog dat antwoord. Waarom is dat zo erg? Want, stond zo in dat boekje, dan moeten wij Gods gunst en zalige gemeenschap missen. Dat is onbekeerd zijn. Gods gunst en zalige gemeenschap, zo stond het er. Missen. Kun je het missen? Of niet? Gods gunst. Maakt het je wat uit? Of je wel of niet deelt in God? Stel voor als je verkering hebt. En je hebt op een avond een flinke woordenwisseling. En je vriendin gaat boos naar huis. Je bent uit de gunst. Nou, dan lig je wel wakker. Zeker weten. Als dit niet het einde van de verkering wordt. De gunst van haar te missen, ja, moet hij aan denken. Ik kan het begrijpen ook. Maar nou, de gunst van God missen. Als je al niet kan leven met de gunst missen van iemand van wie je houdt. Maar de gunst van God. Gods gunst en gemeenschap, omgang. Als die vriendin zou zeggen, joh, ik hoef je voorlopig niet meer te zien. Je schiet maar op. Ja, dan stort je leven in. Maar nou met God geen omgang. Hoe is het nou? Kun je daarmee leven? Kun je er nou mee leven dat je geen werkelijke... Ja, vormen zijn er natuurlijk wel. We bidden en we lezen. Dat hebben we allemaal geleerd. Dat zal best wel gebeuren. Maar dan heb je nog geen omgang met God. Dat kan allemaal vorm zijn natuurlijk. En gewoonte. Maar echte, levende omgang met God. Is dat er nou? Kun je het nou missen? Gods gunst en de gemeenschap missen. Heren, dat kan ik niet meer leven. Dat kan ik niet meer leven. Ofwel. Mooi voor jezelf over nadenken. Die vrouw, ze gaat. Haar nood is met geen pen te beschrijven, door de nood gedreven, maar niet alleen nood. Heel bijzonder. Ergens ook geloof. Het was niet alleen de nood die haar bij Jezus bracht, maar ook geloof. Want straks zegt hij, uw geloof heeft u behouden. Ook geloof. Al was het misschien een heel klein geloof, nog een heel aarzelend geloof, een heel verward geloof. Straks dan, zal ik er nog wat over zeggen. Maar toch, hè. Indien ik alleen maar zijn kleed aanraak, zal ik gezond worden. Zij gaat iets doen wat niet mag. Zij gaat iets doen wat God zelf haar streng verboden heeft. Zij nadert tot God, tot Christus. Zij nadert tot God. Zij doet iets wat niet mag. Hoe durf je, vrouwtje? Je overtreedt Gods woord. God heeft het je verboden. Hoe ga je naar hem toe? Tot God naderen? Jij onrein als je bent, dat weet je toch? Geen toegang? Maar haar nood en haar verlangen zijn zo. Gemeente, er komt een moment dat je ophoudt met redeneren en disputeren. Deze vrouw redeneert, het was allemaal waar. De Bijbel had verboden en God had het verboden en het kon niet. Het zal allemaal waar. Maar ik ga. Ik moet. Er kan een moment komen in je leven. Daar redeneer je neer, maar daar ga je. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachoekslot vestigt op de Heere zijn God. Ze gaat. We kunnen zo redeneren, hè? Met onszelf. En sommigen hele voor, ja, als God iemand bekeert. En dan gaat hij dit en dan moet er dat. En voor jezelf. En als ik. En je schiet geen centimeter op. Sommige mensen zijn al 40 jaar, al 60 jaar aan het redeneren. En we hebben er allemaal last van, we hoeven op niemand neer te kijken. Ik heb ook dat akelige redeneren, want je hebt er iedere keer weer. Maar nou eens ophouden met redeneren. Maar gaan. Ik zei het, het ging niet om wat ze deed, maar om wat ze doet. De Titanic, een voorbeeld. Dat grote schip, die ramp. Daar dat schip lek en die mensen in die nacht, het was een drama. Loopt het als achtersteven omhoog en een paar reddingsboten. En de verdronken aan alle kanten. En er waren wat mensen op dat schip en dan riepen ze allemaal, springen! Ja, maar 50 meter diep. Als ik ernaast spring, als ik verkeerd spring, of denk je het? Ze hadden niks meer te verliezen, hè? Als ik het niet doe, ben ik zeker verloren. En ze sprongen. We hebben niks meer te verliezen. Het is al verloren. Maar wie tot deze zaligmakende toevlucht neemt. Al ben je zo slecht en ontbreekt er van alles en deugt er niks. Maar gaan, deze vrouw. Zat alles tegen, zat Gods eigen woord tegen, zat God zelf. En ze ging toch. En ze ging toch. Terwijl de duivel misschien ook wel tegen haar zei, joh, wat doe je als je hem onder ogen hebt? Hij is de zoon van God, hij zal je verdoemen. Want je bent niet welkom. Zijn eigen woord heeft gezegd, geen toegang. Oh, zei die vrouw met Job, al zou hij mij doden, nochtans zal ik op hem hopen. Een keer zei iemand tegen mij, dominee, toen liep het zo vast. Toen zei ik, heren, als ik dan moet omkomen, dan kom ik om aan uw voeten. Als ik dan om moet komen, het was zo verloren. Als ik dan moet omkomen, dan kom ik om aan uw voeten. En daar kom ik niet omheen. Daar kom ik niet omheen. Wat een groot geloof, hè. Ze ging. Al ontbrak er best wel het een en ander aan dat geloof. Want, kijk eens, ze komt van achteren. Het ontbreekt haar blijkbaar toch nog wel aan die geloofsvrijmoedigheid. Die overste, daar staat, en hij knielde voor hem neer. Maar deze vrouw die durfde de Heer Jezus niet onder ogen te komen. Van achteren, een beetje schichtig, een beetje stiekem zou je bijna zeggen. Het was geloof. Maar eerlijk is eerlijk, het ontbrak haar nog wel aan de nodige geloofsvrijmoedigheid en zekerheid. En ze zegt, ja, als ik maar zijn kleed aanraak. Ja, dat is natuurlijk, dat kleed, dat zal die jas van de Heer Jezus, maar ik ga niet beter. Dat doet de Heer Jezus zelf natuurlijk. Alsof er een soort toverkracht in die mantel, dat was natuurlijk ook een misverstand. Dus dat geloof, ik wil maar zeggen, daar ontbrak het nodige nog aan. Het was nog heel zwak en nog heel onzeker en met onkunde vermengd. Maar toch. Laat er nog heel veel nog niet in orde zijn. Maar ze hoopte op zijn ontferming. Dat deed ze. Met alles wat er omheen zat wat er niet goed was. Ze hoopte op zijn genade. En Jezus, zich omkerende, zei, wees welgemoed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Uw geloof. Al was het nog zo verward en nog zo aangevochten, uw geloof. Wat is geloof? Luther, ja, zo kon Luther het alleen maar zeggen. Hè? Luther zegt, geloven is je handen voor je ogen slaan en je vingers in je oren doen en je op vrije genade neerwerpen. Wat bedoelt hij? Je handen voor je ogen, want als je ziet op jezelf de omstandigheden, dan doe je het niet meer. En je vingers in je oren, als je luistert naar al die stemmen van binnen en van buiten, dan doe je het niet meer. Wat is geloof? Afzien van alles om mij en van alles in mij. Luther zegt, de handen voor je ogen en je vingers in je oren. Ik wil nergens meer op zien en ik wil nergens meer naar luisteren, maar op genade. Omdat hij het heeft beloofd. Zoals ik ben, kom ik tot u. Dat geloof van die vrouw, hè? Uw geloof heeft u behouden. Al was met vrezen en beven. De andere evangelie staat er zelf dat ze met vrezen en beven. En toch. Ze steunde op Christus en ze verwachtte het van hem. Terwijl het maar heel zwak was. Toch, hè. De Heere ziet graag in zijn werk en bij ons het goede aan. En niet het verkeerde. Wij zitten nogal akelig in elkaar. Wij hebben vaak meer oog voor de gebreken van de ander dan voor het goede. Bij deze vrouw. Bij alles wat er nog niet in orde was. Maar er zat een goudkorrel geloof. En daar ziet de Heer Jezus op. En al het andere, daar heeft hij het niet over. Dat is een bemoediging. Ze had geloof. Al was het nog maar heel zwak. En nog maar heel klein. Maar het was geloof. En dan zegt Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. Degene die Jezus door het geloof bezit, heeft de hele zaligheid. Al is het nog een klein geloof, al is het nog een zwak geloof. Maar als het geloof is, die hem door het geloof bezit, die heeft de hele zaligheid. Niet een beetje zaligheid of begin van de zaligheid. Het zwakste geloof stelt in het bezit van de volle erfenis. Zo ligt het bij God. Deze vrouw, uw geloof heeft u behouden. Zoals genezen. Maar bovenal behouden. Ze trilde als een espenblad, dochter. Wees welgemoed. Zo is de Heer Jezus, dochter. Vriendelijk, hè? Hij zegt niet, mevrouw, afstandelijk. Terwijl hij kende haar niet. Maar hij zegt niet, mevrouw. dochter. Zo hartelijk. Zo vriendelijk. Zo teer. Dochter. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Je kwam zo schuw van achteren. Je hoeft niet bang voor me te zijn. Dochter. Wanneer zeg je dochter? Dan zeg je alleen als je zelf de vader bent, hè? Dank je alleen dochter zeggen. Dus als hij zegt dochter, daar zit daar een opgesloten. Ik wil je vader zijn. Ik wil je vader. Dochter. Je bent mijn kind. En ik je vader. Wees welgemoed. Wees niet zo bevreesd. Niet zo beschroomd. Denk aan het vaderlijk medogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Dat mag. Dat vaderlijk medogen. Hij wil niet je ondergang. Hij wil je behouden. Denk aan het vaderlijk medogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Zul je doen. Dan kun je zeggen, ja mooi dat die dominee dat aan op zich nou doen. Als je nou vanavond knielt voor je bed, hè, zul je het dan doen. Biddend pleiten. Op dat vaderlijke medogen. Deze onreine vrouw, nog een keer. Een onreine dochter. Als vanavond een onreine tot Christus gaat. Milde handen. Het is wat. Vriendelijk ogen. Geen slaande handen. Van wegwezen. En geen bliksemende ogen. Milde handen. Vriendelijk ogen. Zijn bij u. Van eeuwig. Zo is God. Niet te geloven. Hè? Zo is God. Milde handen. Vriendelijk. In Katwijk stond in de jaren 60 de dominee G. Boer. In de hervormde wereld. Een bekend figuur. De ouderen hebben misschien ook nog eens van hem gehoord. Dominee G. Boer in de Grieven in de Bondskringen. En ik weet nog, ze hebben me eens verteld. In de nieuwe kerk in Katwijk preekte dominee Boer. En hij was op een gegeven moment zo vol even over wie nou God in Christus is. En hij zei het met eerbied. Toen zei hij in die nieuwe kerk van Katwijk. Hij zei, gemeente, wat hebben we een verrukkelijke God. Hij bedoelde het eerbiedig. Geloof het. Wat hebben we een verrukkelijke God. Ik zeg het maar met eerbied. Milde handen. Geen afstotende handen. Vriendelijk ogen. Niemand die zo vriendelijk kijkt als hij. Zorg dat er geen tranen komen in die ogen. Begrijp je het? Als hij met vriendelijke ogen kijkt. Zorg dat er geen tranen in komen. Waarom staat hij nou beschreven? We gaan eindigen. Die geschiedenis van die overste. En de geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw. Twee geschiedenissen. Waarom moeten wij op een zomeravond in 2018, 2000 jaar later, ons met twee van die oude geschiedenissen bezighouden? Johannes 20, vers 31. Deze dingen zijn geschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daarom die geschiedenis vanavond. Omdat een jongen, een meisje, een oudere hetzelfde zou doen als die overste. Hetzelfde als die bloedvloeiende vrouw. Maar staat er nog zo hopeloos voor. Zeg je, maar ik heb niks om te hopen. En ik ben totaal ongeschikt. Ik ken en begrijp je bezwaren. En toch. Wie tot hem komt. Zo leeg en dood enzovoort enzovoort. Nader nog nader. Niet ver blijven. Nader, naderen. Dat oude mooie lied. Nader nog nader. Steeds dichterbij. Bij hem. Breng niets, o Heer. Dan mijn zonde. Wat heb ik verder aan te bieden? De deugendraad van me. Mijn beste werken zijn bevlekt. Daar kan ik niet op steunen. Breng niets, o Heer, dan mijn zonde. Wil u me zo hebben? Niet met twee handen vol met goede werken. maar twee handen met zonde daar zat. Ben ik zo bij je welkom. Met mijn verknoeide leven, met mijn streken en gebreken. Breng niets, o Heer, dan mijn zonde. Gedenk ze niet meer. Pleit op uw offer. Ik werp me aan uw voet. Reinig, o Heiland, mijn gans door uw bloed. Dat je dan zo voor hem neerknielt. Met dat gebed. Wat zegt hij dan? Dochter, zoon, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Amen. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. 146, vers 3. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heer, we danken u voor uw woord. En dat u in uw lieve zoon zo ons kwam opzoeken. We hebben gehoord van die overste, hij ging. En we hebben gehoord van die bloedvloeiende vrouw. Ze ging tot hem. En nou moeten wij ook maar gaan. Oh, dat er nou een jongere. Die nog maar 12 jaar is of 20 of hoe oud ook. En die niet meer bij u weg kan blijven. Een oudere. Die al zo lang bij u weg is gebleven. Maar die nou komt. Die nou nergens meer op ziet en nergens meer naar luistert. Maar die op vrije genade zich overgeeft. Welzalig Heere, die op u bouwt. En zich geheel aan u vertrouwt. Zegen zo uw woord. Verzoen het onze. Ga met ons. Uit genade. Amen. Psalm 146, vers 4. Het is de Heere, wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Wat staat hier nou? Dat de Heere uit de hemel, uit de hoge ziet. Dus de Heere kijkt uit de hemel neer. Hier, Rijnsburg. Waar je ook vandaan komt. Die genadig uit de hoge ziet. Wie op zijn bijstand hulp wacht. Is er nog iemand, zegt God uit de hemel. Aan wie ik mijn hulp kwijt kan. Het is dat. Die genadig uit de hoge ziet. Wie op zijn bijstand wacht. Ik hoop dat we het allemaal mogen doen. En aan elk die hem verbijt, naar hem uitziet, verlangt, trouwen houdt in eeuwigheid. 146 vers 4. Verheffen wij onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.